Ja, dank u wel, Vader, dat we uw naam mogen grootmaken. Dat we uw eigendom mogen zijn. En dat het uw genade is die zegt, ik wil jou tot een God zijn. En dat wij uw volk mogen zijn, dank u wel. We bidden ook voor uw woord als het open gaat, dat u de kracht aan verleent. En dat we u daarin ook mogen ontmoeten. In Jezus' naam. Amen. Ik mag even gaan zitten. Prachtig om zo God samen te aanbidden. Daar krijg ik altijd een blij hart van. Dat samen te doen. Voordat we gaan luisteren naar de getuigenis van de dopelingen en de toetreders zich zullen voorstellen. En naar beide zien we uit. Wil ik een moment met jullie de Bijbel open doen. En met jullie gaan lezen vanuit Handelingen 16. De geschiedenis van een gevangen bewaarder te Filippi. Die tot geloof en bekering komt. En gedoopt wordt tot de naam van Jezus. En dat is echt een bijzonder wonder van genade wat daar gebeurt. En daar wil ik vanavond graag met jullie op inzoomen. Vanuit het thema gered uit het keurige leven. Handelingen 16. Paulus en Silas, die zitten in de problemen. Hen wordt verweten dat ze de orde verstoren. We gaan lezen vanaf vers 22. En dan verzamelt de stadsbestuurders met de menigte, die verzamelt zich tegenover Paulus en Silas. En dan lezen we wat er gaat gebeuren vanaf vers 22. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hem met stokslagen te straffen. En nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen die luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. En de bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. En hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordden, geloof in de Heere Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. En meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Wat een kostbaar wonder van genade. Paulus en Silas, ze zijn bezig met hun tweede zendingsreis. Ze hebben allerlei steden in het huidige Turkije bezocht. En door hele bijzondere leiding van de Heer hebben ze ontdekt dat God hun graag in het noorden van Griekenland wil hebben. Wat toen ook daar Macedonië heette. En ze pakken een boot in Troas. Ze varen naar Samothrake, vandaar naar Neapolis, om uiteindelijk in Filippi te belanden. De belangrijkste stad van Macedonië in die tijd. En daar wachtte hun bijzondere zegen van de Heer. Want ze gaan dan buiten de stadspoort naar een gebedsplaats. En daar ontmoeten ze een aantal vrouwen. En ze spreken over God. En een van die vrouwen, Lydia, de purperverkoopster, zij komt tot geloof. Zij en al haar huisgenoten, ze laten zich dopen en dat is het evangelie voet aan de grond op het Europese continent. Wat een zegen. Maar altijd daar waar de zegen van de Heer is, daar is ook de tegenstander, Satan, om de verspreiding van het koninkrijk tegen te werken. En ook hier zit hij te dwarsbomen. Er was een jonge slavin, bezeten door een boze geest, waardoor ze de toekomst kon voorspellen. En daardoor verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. En die liep dagenlang achter Paulus en Silas aan te roepen. En op een gegeven moment staat er zo mooi, had Paulus er genoeg van. En dan in de naam van Jezus, dan drijft hij die boze geest uit, waardoor dat meisje geen toekomst meer kan voorspellen. En de eigenaars zijn woest. Ze kunnen geen geld meer aan haar verdienen. Ze zijn furieus en ze nemen Paulus en Silas mee naar het stadsplein, naar het marktplein. En ze plaatsen hen voor de stadsbestuurders. En die worden woedend en ook de menigte wordt woedend. En dan wordt het de verspreiding van het evangelie gedwarsboomd, want ze zitten op een gegeven moment in de gevangenis. Opgesloten. En je zou zeggen van ja, nu is hun de mond gesnoerd. En kunnen ze niet meer vertellen aan de bevolking van Filippi over de Heer Jezus. Maar God had een verborgen doel. Zo blijkt uit de gebeurtenissen. God stond toe dat Paulus en Silas moesten lijden. Veel stokslagen kregen, zelfs in de binnenste kerken werden opgesloten. Want God had daar in die gevangenis iemand op het oog. Namelijk de gevangenbewaarder en zijn geliefde. En in zijn grote liefde en genade dulde God dat zijn vrienden Paulus en Silas werden geslagen, want hij wilde die gevangenbewaarder bereiken en tot kennis van de waarheid brengen. Hij wilde dat die gevangenbewaarder kennis zou maken met de liefde die er is in God. En wat was het dan voor man, die gevangenbewaarder? Wie wilde God dan daar toch tot geloof en bekering brengen? Wie was hij voor zijn bekering? Nou, uit de details van het verhaal kunnen we opmaken dat deze gevangenbewaarder min of meer staat voor het keurige leven. Hij was een gehoorzaam man. Hij had eerbied voor de overheid. En als hij bevel krijgt om Paulus en Silas streng te bewaken, dan voert hij dat bevel ook letterlijk uit. Hij stopt hen in de binnenste kerken en hij zet hun voeten in het blok. Hij was ook zeer stipt en plichtsgetrouw. Uit de details kun je opmaken dat hij de lichten doofde. Nu kon je Romeinse cipiers dikwijls omkopen. De lichten moesten op een vastgesteld tijdstip uit zijn. Maar als je meer licht wilde als gevangene, dan kon je voor een paar centen dat wel regelen met een cipier. Maar deze man, hij dooft de lichten. Hij doet de boeien vast, de deuren zitten op slot, er heerst volmaakte orde. Een hele plichtsgetrouwe man. En bovendien, hij is ook nog een man met weinig woorden. Je ziet hem slechts 3 keer spreken. Gewoon geen poespas, geen omhaal van woorden, geen grote verhalen. Het was gewoon een man die deed wat van hem verwacht werd. Dus het algehele beeld van deze gevangenbewaarder is gewoon een hele keurige man. Gehoorzaam, stipt, plichtsgetrouw, weinig woorden, doet wat van hem wordt verwacht. En veel mensen vandaag die leven ook als de gevangenbewaarder. Gewoon een keurig leven. Respect voor de overheid, trouw in hun werkzaamheden en goed voor andere mensen. En dat is helemaal mooi. Want laat het gezegd zijn. Ik ben echt positief getroffen door dat prachtige karakter van deze man. Als jij gevangene was in zijn gevangenis, had je het nog niet zo slecht getroffen. Er is niets mis met dat keurige leven. En tegelijkertijd is er een gevaar aan het keurige leven. En dat gevaar is precies wat het is. Dat het zo keurig is. Want deze gevangenbewaarder, ja, dat was geen verloren zoon die zijn vader had gekwetst. Die verkwistend leefde. Die respectloos was. Naar zijn erfenis toe. Deze gevangenbewaarder was ook niet een Zacchaeus waarvan de hele stad wist. Ja, hij perst iedereen af en hij benadeelt de armen. Deze gevangenbewaarder, dat was ook niet een losbandige vrouw of die vrouw daar bij de put. Ze had al 5 mannen gehad. En degene die ze nu had, was haar man niet. En van de buitenkant zijn dat toch de verhalen van ja, de mensen die dan vastlopen en dan kom je uiteindelijk wel op je knieën om te zeggen ik heb God nodig. Nee, die gevangenbewaarder die had voor het oog in ieder geval de zaak goed op orde. En tegelijkertijd, het is een man die alles op orde heeft. Dan zegt God, ik sta toe dat Paulus en Silas stokslagen en een gevangenschap moeten voortduren. Want ik wil die man bereiken. Want ergens is er toch iets wat hij mist. Hij heeft het keurige leven, maar hij mist iets. Oh, en wat mist hij dan toch? Nou, dit is wat hij mist. Hij mist het geestelijke leven. En ergens lijkt zijn geestelijk leven op de gevangenis die hij bewaakt. De lichten zijn uit. De boeien zitten vast. En de deuren zitten dicht. Als beeld van zijn geestelijk leven. De lichten zijn uit in zijn hart. De ogen van zijn hart doen het niet. De Heilige Geest is daar nog niet ingekomen om zicht te geven op die oneindige liefde van de Vader. Op de overweldigende kracht van genade die er is in God. En de boeien zitten nog vast. De man is nog gebonden aan de wet van zonde en dood. En de deur zit nog dicht. De deur naar dat eeuwige leven, naar het intense en intieme kennen van de enige ware God. En hem die hij gezonden heeft, Jezus Christus. En God die ziet, ja, je hebt een keurig leven, maar je mist geestelijk leven. En heel vaak wordt het christelijk leven verward met het keurige leven. Als we maar keurig leven, dan zijn we goede christenen. Maar het gaat niet om keurig leven, het gaat om geestelijk leven. En ik denk dat veel keurige mensen leven als de gevangenbewaarder. Met de lichten nog uit, de boeien nog vast en de deuren nog dicht. Nou, waarom heb ik het nodig om me klein te maken voor de Heer Jezus? Waarom heb ik het nodig om te knielen aan zijn voeten en vergeving te vragen? Waarom heb ik het nodig om mij te stellen onder het leiderschap en de heerschappij van God? Waarom heb ik het nodig om me elke dag te laten vullen met de Heilige Geest? Om me helemaal afhankelijk te maken van zijn leiding. En al die vragen die dan daar kunnen spelen, die maken duidelijk, ja, maar de lichten zijn nog uit. En wat mij zo treft, is dat Gods genade en Gods liefde zo krachtig is. Dat God ook weet hoe hij een keurig mens moet bereiken. En soms is daar heel veel voor nodig. En in dit geval moet God letterlijk het leven door elkaar schudden. Om in dat keurige leven ook ruimte te maken voor geestelijk leven. Dat is precies wat er gebeurt. We hebben het gelezen, Paulus en Silas. En die gaan zingen in de gevangenis. En alle gevangenen die luisteren aandachtig. Maar de gevangenbewaarder niet, want hij ligt heerlijk te slapen met zijn gezin boven de gevangenis in zijn huis. Dus hij hoort het allemaal niet. Kijk, soms is er meer nodig dan aanbidding om ruimte te maken voor geestelijk leven. Soms is er een aardbeving nodig. Nou, dan zegt God, dan gebruik ik de aardbeving. En God laat daar een aardbeving komen en de man die schrikt wakker. Hij schrikt wakker in zijn keurige leven. En dan schrikt hij ook, want alle deuren zijn open, alle boeien zijn los. En hij denkt, ja, maar als die mensen allemaal ontsnapt zijn, dan ga ik eraan. En hij overweegt om zelfmoord te plegen. Maar dan ontdekt hij dat alle gevangenen er nog zijn. En dan maakt hij kennis met de kracht van God. Wat een wonder. Hij maakt kennis met de kracht van God. De aarde schokt, maar iedereen is er nog. En vervolgens hoort hij dan de stem van de hemel, die stem van liefde van de Vader, die naar hem toe komt via die stem van Paulus. Doe jezelf geen kwaad. Oh, dat moet hem als muziek in de oren geklonken hebben. En zoals wij op elke pagina van het Bijbelboek Handelingen de werking van de Heilige Geest kunnen zien, doet ook de Heilige Geest hier zijn werk in het leven van deze man. Oh, God openbaart zijn kracht aan hem. God openbaart zijn liefde aan hem. En God die doorgloeit hem met geest. En dan valt hij bevend voor de voeten van Paulus en Silas. En dan zegt hij, wat moet ik doen om gered te worden? Ineens beseft hij het daar in de tegenwoordigheid van God. Daar waar zijn hart is wakker geschud uit zijn keurige leven. Ik heb meer nodig. Ik heb redding nodig. Ik heb het nodig om God te kennen. Ineens komt daar zicht op zijn tekortkomingen. En dan zegt hij, wat moet ik doen? Ik heb redding nodig. Ik heb redding nodig van een leven zonder God. Nou, zegt Paulus, geloof. Stel je vertrouwen op Jezus. En dan gaat het allemaal heel snel. Hij komt tot geloof samen met zijn huisgenoten. Het is nog midden in de nacht. Hij neemt ze mee in huis. Ze verzorgen de wonden. Dan laten ze zich allemaal dopen. Vervolgens gaan ze een hapje eten. En worden ze allemaal heel blij. Dus ze gaan heel anders de nacht uit dan dat ze de nacht ingingen. Het is heel kostbaar wat daar in sneltreinvaart ineens allemaal gebeurt. Gods tegenwoordigheid. God heeft zichzelf laten zien. Oh, dat is gered zijn. Door de Heilige Geest de ogen van je hart geopend weten om te zien wie God is en waarom je hem nodig hebt. God in al zijn liefde en jij in al je naaktheid tegenover God. En Paulus doopt de man. En ook vanavond mogen wij 7 mensen dopen. Wat geweldig is dat. Ook jullie hebben allemaal je getuigenis. En wat betekent dat dan? Die doop, waar staat die dan voor? Wat drukt die doop dan toch uit? En dezelfde Paulus, die heeft een brief geschreven aan de gemeente in Colosse, waarin hij dat heel beknopt neerzet. En drie versen wil ik daarin graag met jullie lezen. Uit Colossenzen 2, vanaf vers 12. De gevangenbewaarder wordt gedoopt. Jullie worden gedoopt. Wat drukt dat dan toch uit? Vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Dat is een heleboel waar de doop uitdrukking aan geeft. Met Christus ondergaan in het watergraf. Je leven met al zijn zonden, met al zijn tekortkomingen, met al zijn schaamte, met al zijn schuld, met al zijn gebondenheid ook aan de wet van zonde en dood. Onder, in het watergraf. En dan met Christus weer opstaan in dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven met die geest in dat hart. Dat nieuwe leven met die boeien los. Vrijheid in Christus. Dat nieuwe leven met die deur tot de hemelse troon wagenwijd open. Een leven in persoonlijke vriendschap met koning en vriend Jezus Christus. Van dood naar leven. En dan vanuit geestelijk perspectief. Daarvoor staat die doop. O, en die gevangenbewaarder. Het was een feest die nacht. Hij samen met zijn huisgenoten. Hij werd gedoopt. En vanaf dat moment, vanaf die ontmoeting met de genade en de liefde van de hemelse Vader, werd hij een ander mens. En wat gebeurt er dan? Nou, we zien het hier. Allereerst zijn hart wordt vol van vreugde. Heel vaak is het zo dat het keurige leven ook verkrampt, omdat het om controle vraagt. Maar geestelijk leven, oh, dat is een leven in vreugde. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Als zonen en dochters van de Allerhoogste God, oh, dan past het ons om daar vreugde te vinden in ons hart, in het kennen van Jezus. En wat je dan ziet is dat hij vanuit dat volle geestelijke leven wat hij ontvangt, dat hij een soort van drievoudig geschenk wordt aan zijn omgeving. Allereerst zijn gezin. Hij was misschien wel een keurige vader, maar nu werd hij een geestelijke vader. Hij gaat zijn huisgezin voor in het volgen van Jezus. Hij gaat voorop in de doop. En hij neemt zijn geliefde daarin mee. Oh, het wordt een geestelijk vader. We zien dat hij een geschenk wordt op zijn werk. Het is niet zo dat hij als cipier zijn baan in de wilgen hangt en achter Paulus en Silas aangaat op die tweede zendingsreis. Nee, hij blijft. Gewoon hij blijft op de werkvloer waar hij is. En daar waar hij eerst een keurige cipier was, heeft hij nou ook nog de geest van God in zijn hart. En dan wordt die gevangenis zomaar een tempel. Dan zit je daar met je voeten in het blok en dan komt de cipier binnen en in hem woont de geest, in hem is Gods tegenwoordigheid. En dan kan het zomaar in die gevangenis komen tot een ontmoeting met God. Het kan zomaar een tempel worden, daar waar jij gevangen zit. Oh, hij was een zegen op zijn werk. En het laatste wat we zien is dat Paulus en Silas vanuit dit gebeuren eerst gaan naar Lydia en die huisgemeente daar in Filippi. En reken maar dat de gevangenbewaarder en zijn gezin zich ook aangesloten hebben bij die gemeente van Filippi. In dat huis van Lydia. En wat dan zo mooi is als je kijkt naar handelingen en de brieven. Paulus op zijn zendingsreizen. Hij nam van geen enkele gemeente financiële giften aan, behalve van de gemeente van Filippi. Dus we kunnen met zekerheid stellen, deze gevangenbewaarder heeft ook financieel bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie in de toenmalige wereld. En daar waar de man eerst gewoon heel gehoorzaam heel keurig zijn leven leiden. Dan zei God, oh, ik wil jou bereiken, joh. Ik wil jou bereiken met mijn liefde, met mijn genade. Ik wil jou redden van een leven zonder mij. Ik wil jouw hart vullen met mijn aanwezigheid. En daarvoor stond God toe, dat Paulus en Silas moesten lijden. Maar uiteindelijk wordt hij gevangen bewaarder, een zoon van de Allerhoogste God. En daarom gaan we met vreugde ook uitzien naar jullie getuigenis. Want we zien dat God achter mensen aan zit. We zien dat God zijn werk wil doen in harten van mensen. En dan is altijd heerlijk om dat samen te vieren. En voordat we naar jullie gaan luisteren, wil ik ook deze preek afsluiten met een gebed. En ik wil ook je de gelegenheid geven om daarop te reageren als het voor jou is. Als je zegt, ja, maar dit woord, God heeft op mijn hart gesproken. En misschien wil jij zeggen tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, ik verlang daar ook naar. Ik verlang ook dat ik een geestelijk mens mag worden. Ik wil ook graag zicht krijgen op wie u bent, wat er leeft in uw hart. En misschien ben je al maanden aan het zoeken. Misschien ben je meegekomen en weet je echt niet wat je hier moet verwachten, maar ervaar je nu dat er op de deur van je hart wordt geklopt. Misschien ga je al jaren naar de kerk, maar wil je zo graag dat dat hart van de Vader voor je open gaat en dat je het ook mag zien dat het voor jou is. Misschien doe je juist wel je uiterste best om gewoon keurig te leven. Ook een keurig christelijk leven te leven. Gewoon de juiste keuzes te maken, de juiste dingen te doen en op wilskracht. Joh, gewoon dat het gewoon goed eruit ziet. Maar je bent er zo moe van. En waar is toch de vreugde? En misschien ervaar je wel kramp. Om dan gewoon vanavond te zeggen, Heer Jezus, zoals u die gevangen bewaarde zag, zo geloof ik dat u ook mij ziet. Zo geloof ik dat u ook hier bent. En ik wil het u vragen, Jezus. Mag ik dat geestelijk leven ook? Open de ogen van mijn hart voor wie u bent. Zodat ook mijn hart vreugdevol zal zijn vanwege het kennen van u. Ik wil graag samen bidden. En als je daarop wilt reageren, dan zal ik je daarvoor de gelegenheid geven door kort je hand op kan steken, zodat ik voor je kan bidden. Zullen we samen bidden. Vader, dank u wel voor uw woord wat levend en krachtig is. Dank u wel dat uw geest ook door uw woord heen blaast. Toen en ook vanavond hier. Heer, het raakt me gewoon diep dat u zelfs het lijden van Paulus en Silas, al die stokslagen en die nare gevangenis, Heer, dat u het toestaat dat het met hen gebeurt. Omdat u een verborgen doel hebt. Namelijk het bereiken van dat hart van die gevangenbewaarder en zijn gezin. Heer, dat laat zien dat een mens u zoveel waard is. Dat laat zien dat u niets liever wilt dan de banden van duisternis verbreken in het hart van een mens. Dat laat zien dat het door uw genade is dat u gewoon graag wilt dat harten uw liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. En als we hier zo samen zijn in gebed, dan willen we u, Heere Jezus, allereerst bedanken. Dat u voor ons de gevangenis bent ingegaan. Dat u die gevangenis bent ingegaan van verstikkende duisternis. Daar aan het kruis, toen ook de lichten uitgingen. En het 3 uur aarde donker was. Dan prijzen we, Heere Jezus, dat u zich hebt laten boeien. Doordat u wilde sterven. Dat u zich hebt laten gevangen nemen door de dood. En de deuren gingen dicht. Het graf was verzegeld. De steen lag er bovenop. Maar dan danken we u ook dat het daar niet bij gebleven is. U bent het licht der wereld en u brak uit die donkere gevangenis. En het licht ging aan en de boeien vielen af en de dood kon u niet houden. En de macht van de zonde is verslagen en de duivel had het nakijk. En u stond op uit het graf. En u bent het leven en u leeft en u bent gezeten aan de rechterhand van de Vader. In de hoogste hemelen van waar u uw werk van genade doet. Ook vanavond in ons midden. En vandaar stort u ook uw vrede en uw vreugde uit. Zoals u dat ook deed in het hart van die gevangenbewaarder. En als we hier zo samen zijn, Heer Jezus, ook in uw tegenwoordigheid. Dan wil ik ook bidden dat u met uw Heilige Geest ook nu uw werk doet, Heer. Dat u uzelf laat zien dat u klopt op harten van mensen die uw liefde zo graag zouden willen ontvangen. maar het nog niet gevonden heb. En misschien zit je hier en ervaar je, dit is het woord van de Heer voor mij vanavond. En misschien had je erop gehoopt, misschien verrast het je. Maar misschien ervaar je ook van, ja joh, ik ben zo moe van het leven en ik heb God nodig. En God wil zichzelf aan jou laten zien. In al zijn liefde en genade. Hij wil jou redden uit een leven zonder hem. En als je hier zit en je zegt, het is voor mij. Als jij wil zeggen, Heere Jezus, kom in mijn leven. Geef mij toch geestelijk leven, zoals u dat gaf aan die man. Dan wil ik je ook uitnodigen om kort je hand op te steken. Gewoon voor jezelf, als markering van dit moment, om te zeggen, Heere Jezus, kom in mijn leven. Geef u mij geestelijk leven. Zijn er mensen die dat willen bidden, vanavond? God ziet je hand. God ziet je hand. Zijn er meer mensen die dat willen bidden vanavond? Heere Jezus, ik snak naar geestelijk leven. God ziet je hand. God ziet je hand. God ziet je hand. Zullen we samen bidden voor deze mensen? Vader in de hemel, u ziet deze handen. U kent deze harten. U kent deze levens. En u weet van worsteling, als dat daar is. U weet van het zoeken, van het tasten. U weet van de vermoeidheid. Maar zij weten nu ook van uw liefde. Van uw genade. Van uw verlangen om te redden. Heer Jezus, u wilde uzelf laten zien in de gang die u maakte, dwars door de gevangenis heen. Om mensen te redden. En te behouden. Om de deur naar de eeuwigheid en naar het kennen van u te openen. En ik wil jullie zegenen. In de naam van Jezus met zijn bijzondere nabijheid. En aanraking nu op dit moment. Wees vervuld van Gods geest. Wees vergeven. Dat je, net als die gevangenbewaarder, vanaf hier ook met vreugde naar huis kunt gaan. En steeds meer en meer en meer mag merken. Dat Jezus je hart gaat vernieuwen. Je denken gaat vernieuwen. Je wandel gaat vernieuwen. En dat je de vreugde mag kennen die er is in het kennen van hem. En zo wil ik bidden voor ons allemaal als gemeente. Dat we steeds weer opnieuw onder de indruk blijven. Van het werk van genade van Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.